Goedemorgen allemaal. Het is al een heel tijd geleden dat ik weer gesproken heb. En vind het ook best wel weer even spannend, moet ik eerlijk zeggen. Jullie hebben misschien vanmorgen al een klein beetje geraden waar het heen gaat vandaag. Ik ga het hebben over iets heel gevoeligs. Creatie of evolutie. En er is al heel veel over gezegd in Nederland dit jaar, want het is het jaar van Darwin. Eigenlijk een beetje de uitvinder van de evolutietheorie. En waarom haalde ik nou vanmorgen kinderen naar voren? Cor die bad het net al. Voor kinderen is het zo eenvoudig. Een puzzel is gewoon in de fabriek gemaakt. Dat is het. Een puzzel die is niet zomaar aankomen waaien. Die puzzel is in de fabriek gemaakt door mensen. En waarom haalde ik een volwassene naar voren? En dan komt Yvonne naar voren. En dat, ja, nou ja, dan weet ik ook wel weer wat er overtuiging is natuurlijk. Heel veel volwassenen die gaan in één keer heel moeilijk lopen doen. En daarmee verwarren ze ook vaak de kinderen. Nou goed, ik moet zeggen dat ik vroeger en eigenlijk vandaag weer sinds jaren ontzettend verwonderd kon zijn over alles wat ik om me heen zag. Dat ik ben altijd een beetje een jochie geweest die heel veel wilde weten van alles en nog wat. Dus als jij bij wijze van spreken monteur bent, dan kan ik daar gewoon een uur naar zitten luisteren. En dat vind ik fantastisch. Want ik wil van alles wil ik kunnen meepraten en van over alles wat mee kunnen denken. En zo ook over schepping. En dan zat ik naar de sterren te kijken en naar de maan of naar de zon of naar de bomen, naar de vogels. En dan denk ik, wauw, prachtig. En toen ging ik naar school. Niks prachtig, niks wauw. Een harde knal, een paar miljard jaar erbij en daar waren wij. Was helemaal niet zo bijzonder. Was helemaal niet zo verwonderlijk. Dat is gewoon natuurlijk. En dat werd eigenlijk, daar werd een beetje van mijn ik ben niet christelijk opgevoed, maar de wet van mijn verwondering werd een hele hoop weggehaald. Nou, voor ik verder ga wil ik met jullie kijken naar een klein filmpje die ik even in elkaar heb gezet. Sommige delen vallen wat weg. Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, heeft met resolutie te maken. Ik had geen zin meer om het vanmorgen aan te passen. In 1968, veel van jullie zullen dat misschien nog wel herinneren, ik niet, want ik was er toen nog niet, was het Apollo-project in Amerika. Dat waren raketten en het uiteindelijke doel was een maanlanding. En de Apollo 8... dat was de eerste bemande vlucht die een rondje om de maan en dan in een achtvorm om de aarde ging. De eerste bemande vlucht. En die ging in december. En in december hebben de bemanning naar de aarde een kerstgroet gedaan. En ik vond het zo ontzettend verrassend wat ze daarin vertelde. Kijk maar even mee.
In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the water. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light. Day was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day. And the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. And God said, Let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called the sea. And God saw that it was good.
Ja, dat vond ik dus wel heel bijzonder. Daar vliegen een paar mannen boven de aarde, die zien de aarde. En in plaats dat ze daar iets gaan vertellen over chemische reacties, over grote knallen, gaan ze vertellen over Gods schepping. En dat raakte mij wel, want deze mannen, ik weet niet of ze werkelijk in God geloofden, dat laat ik ook los, maar deze mannen durfden dat aan. Hun verwondering te delen met de mensen op de Bijbelse manier. God is zichtbaar door zijn werken. En het is ook dat, wat ik altijd heel erg leuk vind, wetenschap heeft mij heel, ik ben broodbakker geworden uiteindelijk, maar wetenschap heeft me toch altijd wel heel erg geïnteresseerd. En het grappige vind ik, dat als je de Bijbel leest, wordt wetenschap helemaal niet uitgesloten. Het wordt vaak gedacht, de Bijbel en wetenschap kunnen niet samen. Maar het is alsof de Heere God zegt van, ja, hou eens even. Ik ben heel prima, alles om je heen is heel goed te onderzoeken. Romeinen 1 spreekt over die... Kijk, ik ben een beetje aan het klungelen met mijn muis. Ik ben niet gewend op een extra scherm te werken. Romeinen 1 vers 19 tot en met 25 spreekt over Gods schepping. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verschuldigen zijn. Gaat natuurlijk nog even verder de tekst, maar waar mij het om gaat is zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Ik was zo gek nog niet, als kind, dat ik dacht bij mezelf, er moet toch wel iets wezen die dit allemaal heeft gemaakt. Heere God, die zegt het zelf in zijn woord. Hij is, zijn goddelijkheid en eeuwige kracht is voor het verstand waarneembaar. Wetenschap is iets wat altijd gepromoot is door de eeuwen heen, door de kerk. Mensen ontkennen het glas hard, maar we weten dat heel veel ziekenhuizen, heel veel onderzoek naar ziekten, voort is gekomen uit zendingswerk en het idealisme van naaste liefde. Vandaag is er iets heel geks aan de hand. Mensen hebben gezegd, we scheiden het. En toch zie je nog steeds dat door de natuur om ons heen heel veel mensen tot geloof komen. Zo ik ook. Ik ben niet bekeerd door de natuur om me heen. Maar de man die mij alles vertelde over de Heer Jezus, die had het iets gemakkelijker, want ik was al overtuigd van een schepper. Ik heb heel lang geloofd dat de evolutietheorie waar was en uiteindelijk ben ik daar diep over na gaan denken. Ik ook wel best wel onderzoeken gaan doen en ik denk, dat kan niet anders dan dat er een schepper moet zijn. Dus dat was voor mijn baas, die heeft mij tot Jezus geleid, dat was eigenlijk al een inkoppertje. Het was alleen nog eventjes een kwestie van tijd om mij te van overtuigen dat het om de God van de Bijbel ging. De laatste decennia is er heel veel veranderd op gebied van wetenschap. Wetenschap zegt dat ze onderzoek doen naar waarheid. Heel veel wetenschappelijke stellingen beginnen met een hypothese. En wat is een hypothese? Ik ga het even letterlijk voorlezen. Een hypothese is in de wetenschap een stelling die nog niet bewezen is. Het dient als een beginpunt van een theorie, een verklaring of een afleiding. Het is mogelijk zeer veel bewijs te verzamelen die een hypothese zouden ondersteunen. Maar één enkel negatief uitvallend experiment is voldoende om de hypothese te ontkrachten. De evolutietheorie is begonnen als een hypothese. Het zou wel eens kunnen dat. Een beginpunt. Bij een theorie moet je een beginpunt hebben en dan ga je onderzoeken of dat beginpunt ook klopt. Dat is een hypothese. Maar, wat is er aan de hand? De moderne wetenschap heeft een hypothese uitgeroepen tot feit. Een hypothese uitroepen tot een feit kan alleen wanneer hij volkomen bewezen is. Deze meneer kennen we. Meneer Charles Darwin. Meneer Charles Darwin was een, nou hoe moet ik het zeggen, een supergoeie onderzoeker. Dat vinden jullie misschien vreemd om van mij te horen. Maar deze man die heeft dingen ontdekt die tot die tijd ondenkbaar waren. Hij ging naar de Galapagos-eilanden bijvoorbeeld en ontdekte daar, daar zijn ze, vinkjes, vogeltjes. En wat ontdekte hij nou? Dat er meerdere soorten vinken waren. En hij ontdekte dat die vinken allemaal afkomstig waren van één moedervink. Een oervink of een supervink, zo kun je het ook wel noemen. En dat was voor die tijd was dat ongekend, die ontdekking. Want tot die tijd geloofden eigenlijk alle mensen dat al die afzonderlijke vinkjes, dus die bruine, die zwarte, die groene, allemaal afzonderlijk geschapen waren door God. En hij ontdekte eigenlijk dat er een vink was die zo rijk was, die zoveel in zich had, dat al die andere vinkjes eruit voort konden komen. Nou, dat is op zich niet zo heel veel mee aan de hand. Dat ontkracht nog helemaal geen schepping. Het is eigenlijk niks anders dan bij de mensen. We hadden eerst Adam en Eva. En wat kwam daaruit voort? Heel veel verschillende soorten mensen. We hebben bruine mensen, we hebben blanke mensen, we hebben mensen met rood haar, met bruine ogen, met groene ogen. En allemaal komen ze voort uit Adam en Eva. De Heere God heeft niet in één keer 1000 verschillende soorten mensen geschapen. Hij heeft Adam en Eva, ik kon geen ander plaatje vinden, maar ik vond hem heel grappig. Hij heeft Adam en Eva geschapen en Adam en Eva waren eigenlijk de moedermensen, de vadermensen van ons allemaal. Zij hadden zoveel genetisch materiaal in zich dat het heel goed mogelijk was dat ze bijvoorbeeld een kind kregen die een bruine huidskleur had. Of een blanke huidskleur. Dat was heel goed mogelijk. Nou, de eerste theorie, dit is de theorie die eigenlijk makkelijk te controleren is. We zien het eigenlijk in de fokkerijen. Kijk maar naar de honden. We willen een hond met een klein hondje, dan denk ik even aan jullie hondje. Zo'n klein keffertje. En dan zet je dan zo'n rottweiler naast. En dan weet je, ze komen allebei voort uit één soort hond. We kunnen het fokken. We kunnen bewijzen dat variatie binnen een soort, want uit een hond hebben we nog nooit een paard kunnen kweken, maar uit een hond hebben we wel weer een ander soort hond kunnen kweken. Fokken, moet ik zeggen. Dat kunnen we heel goed bewijzen. En die theorie noemen we micro-evolutie. Dat is een beetje een moeilijk woord. Micro-evolutie wil dus zeggen dat je koe A hebt en uit koe A kun je meerdere soorten koeien fokken. En waar ik het vandaag vooral over heb, is de macro-evolutie. En wat zegt die evolutie? Die theorie gaat eigenlijk iets verder dan dit. Want Charles Darwin en zijn collega's hadden het heel correct met die variatie. Maar ze gingen veel verder dan dat. Ze verklaarden dat al het leven uiteindelijk miljoenen, miljarden jaren geleden voortkwam uit één pieterpeuterig celletje. Uiteindelijk, zeiden ze, hebben we allemaal dezelfde voorvader. Wij denken natuurlijk vaak aan de apen, maar ze gingen nog veel verder terug. Eerst waren we nog vissen. En nog verder terug, eerst waren we cellen. En dat is nou juist die theorie, die noemen ze macro-evolutie. Dat houdt dus in dat je eerst een vis hebt, dan een kip, dan een hond, weet ik veel wat. En dan een aap en dan een mens. Het is een beetje een raar voorbeeld, maar ze springen van het ene soort naar het andere soort. En die theorie is heel veel om te doen. En die theorie is al zo ontzettend, het is geen theorie, het is nog steeds een hypothese. En op die hypothese zijn al zoveel experimenten geweest, die hebben gezegd, het kan gewoon absoluut niet. Nou had ik vanmorgen de verleiding, want ik ben hier al heel lang mee bezig. Op de vrijdagavondclub hebben we het hier over gehad. Voor die tijd ben ik, dit is altijd echt, nou, ik vind het geweldig. Ik ben iemand die graag zijn geloof verdedigt met feitjes en met zijn verstand. En ik had mijn preek eerst bordenvol zitten met allerlei biologische dingetjes. En celletjes dit en celletjes zo. En toen dacht ik bij mezelf, dat zal de meeste van jullie vast niet interesseren. Dus dat heb ik er gisteren allemaal weer even uit zitten halen. En ik ben even op een andere tour gegaan. Ik heb hier bijvoorbeeld, en die heb ik erin laten zitten. En dat waren twee vingers. Ik heb gisteren, deze heb ik erin laten, de wet van kansberekening. Er is een wet van kansberekening. Dat is alles wat gebeurt binnen een marge van een 1 met 50 nullen. Dus ik heb het niet over een miljoen keer, ik heb het niet over een miljard keer, ik heb het niet over een biljard keer, maar ik heb het over een getal met een 1 met 50 nullen erachter. Alles wat binnen die marge gebeurt, dus die puzzel die we net gooiden, als we dat opgooien en we gooien dat zoveel keer op, ik weet niet of we het kunnen berekenen, dan zou je misschien een kans hebben dat als het in die marge gebeurt, dat het ooit eens een keer spontaan in zoveel miljard jaar zou gebeuren. Nou goed, dan gaan we verder. Want wat hebben we nodig? Deze sla ik even over. We hebben een celletje nodig. Daar is alles mee begonnen. Je had atomen, daar kwamen de moleculen uit voort, daar zouden de aminozuren uit voortkomen, dan de proteïnen en dan uiteindelijk de cellen. De kans voor een cel, dus dat wat jij in je hand hebt, in je lijf hebt, en dan spreek ik hier over de meest eenvoudige soort cel die er bestaat, de kans dat die spontaan ontstaat, is een 1 met 40.000 nullen. Dat is veel, veel, veel verder weg dan wat enigszins een kans heeft om te ontstaan. Het is ondenkbaar dat dit spontaan zou kunnen bestaan. En dit is iets wat de geleerden, wat de biologen, wat de natuurkundigen ook allemaal zeggen. Het is een absoluut, binnen de evolutietheorie zeggen ze allemaal, het is een absoluut mysterie dat dit ooit heeft kunnen gebeuren. Dan hebben we het nog maar over één cel. Nou, dan maar niet te denken over DNA en het meest recente RNA, want dat is zo complex. Daar komen getallen uit, dat wil je gewoon niet weten. In het hele debat wat ze voeren, gaat het over spontaan ontstaan of scheppingswerk. Nu zeggen mensen ook nog eens nog een derde mogelijkheid en dat is dat het uit de ruimte komt. Nou, dat vind ik een leuke hypothese. Dan nog zou het ergens moeten ontstaan. Nou, afgezien van deze kansberekeningen zijn er, zoals ik al eerder zei, keiharde bewijzen dat de hele evolutiehypothese, zeg ik, onmogelijk is. En het verwacht van de aanhangers van de evolutietheorie een enorm groot geloof. Ze hebben geen begin wat ze hard kunnen maken. Vandaag de dag kunnen ze nog niet eens hard maken dat er soorten veranderen in andere soorten. Het is een geloof wat ze hardnekkig vast moeten houden, waar niemand aan mag komen, want anders stort de hele theorie in elkaar. En toch zijn er heel veel christenen, en misschien onder u ook wel, en dan mag u na afloop van de dienst best wel even bij me komen om het te verdedigen. Heel veel christenen zeggen dat het met gemak samen kan met de Bijbel. Evolutietheorie zou volgens heel veel christenen niet in tegenspraak zijn met de Bijbel. En een heel tijdje dacht ik van, nou, misschien is dat ook wel zo. He, want de wetenschappers zeggen nou eenmaal dat het waar is, dus ze zullen wel gelijk hebben, want ze hebben er toch voor geleerd. Nou, je hoeft niet zo ontzettend geleerd te zijn om te ontdekken dat er heel wat tegenstrijdigheden zijn. En ik haal alleen even een paar punten uit Genesis 1. De rest van de Bijbel laat ik even voor wat het is. Creatie staat lijnrecht tegenover evolutie. Zo. Evolutietheorie leert dat wij allemaal, zoals ik net al zei, van één cellige afkomstig zijn. We hebben net al gezien dat het met geen mogelijkheid kan, maar goed, ze geloven het toch. De één cellige. Oh nee, wacht, ik ben even bij een andere, sorry. De evolutie leert dat de oerknal, ongeveer 14,6 miljard jaar geleden, kon ook iets langer wezen. De aarde is ongeveer 4,4,6 miljard, kan ook iets langer wezen, geleden, samengeklonterd. En dat was volgens evolutietheorie één grote, gloeiende, vloeibare bol van steen, ijzer en alles en nog wat. Het was een gloeiende klomp. Wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt iets heel anders. In Genesis 1, vers 2. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. Nou, dat zou kunnen. Maar we gaan verder. En de duisternis lag over de oervloed. Maar de geest van God zweefde over het water. We geloven toch net dat de aarde een gloeiend hete bol was. Water verdampt naar mijn inzicht altijd. Dus er kon geen water zijn. Maar de Bijbel zegt dat er water was. Evolutietheorie leert dat wij allemaal afkomstig zijn van eencelligen. De eencelligen groeiden door en werden apen. En uit die apen kwamen uiteindelijk de mensen voort. Het is een heel grote sprong. Er zouden nog miljoenen, miljarden tussenvormen tussen moeten zitten. Maar dit is het. Wij zouden uit apen voortkomen. Wat zegt God? In zijn woord. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Hij maakte mensen. Hij maakte geen apen, hij maakte geen cellen, hij maakte mensen. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. Alles was er al in zijn huidige vorm. De Heere God had vogels gemaakt, hij had dieren gemaakt, hij had mensen gemaakt en de mensen moesten heerschappij. Mensen waren niet gelijk aan dieren. Mensen moesten heersen over de dieren. Mensen hingen niet in de bomen te slingeren. Mensen liepen rond. Mensen zeiden niet oe-oe-a-a. Mensen praten met de Heere God, konden we later lezen. Een derde. Evolutietheorie beweert dat de dieren geleidelijk zijn ontstaan. Eerst de eencellige. Toen de zeedieren, en die kwamen aan land en evolueerden uiteindelijk tot de grote dinosauriërs, die stierf uit. En toen pas kreeg de mens de kans. Dit is een beetje een tricky one, dat is Engels, een beetje een moeilijke. Maar God zei, het water moet wemelen van levende wezens en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. Nogmaals, hij heeft het allemaal in één keer gemaakt. En hij schiep de grote zeemonsters. En alle soorten levende wezens, waarvan het water wemelt en krioelt. En ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. Verderop in de Bijbel kunnen we meerdere keren ontdekken dat er enorme grote beesten beschreven worden. Beesten waarvan wij nu geen idee hebben. Er worden beesten beschreven, nou, ik zou ze niet op mijn pad tegen willen komen. Blijkbaar heeft God alles in één keer geschapen. En het is dus een hele goede mogelijkheid dat de dinosauriërs samenleefden met de mens. Want, wat vinden we? Dinosauriërsporen met mensensporen. Hierboven is een voetspoor van een man of een vrouw. Dit is een voetspoor van een dinosauriër. Of in ieder geval een groot beest die we nu niet meer zien. En dit is niet een enkel fossieletje. Hier worden er echt duizenden van gevonden. Iets wat de mensen in de evolutieleer niet kunnen verklaren, niet willen weten. Want de dinosauriërs waren al miljoenen jaren uitgestorven. En toch vinden we de fossielen tegelijkertijd. Wat is waarheid? En dan komen we bij de Heer Jezus. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat was in de tijd van Jezus al heel riskant om te zeggen. Ik ben de waarheid. Want we hebben toch zoveel waarheden. En toch zegt Jezus, ik ben de waarheid. En wie van ons durft tegenwoordig nog te zeggen, in de media of op straat, de persoon, de man die ik volg, is de waarheid. Er is geen andere waarheid dan hij. Wie durft dat nog te zeggen? Want de wetenschap heeft toch bewezen dat dat niet zo is. Jezus is degene die erkent dat de Bijbel waar is. Jezus spreekt vanuit het Oude Testament, schepping van God de Vader. Jezus zegt, ik ben de waarheid. Iemand die de waarheid is, liegt niet. Kunnen wij nog met de wetenschap van tegenwoordig zeggen dat de Bijbel de waarheid is? Ja. Maar, zeg ik erbij, dan moeten we ook durven toe te geven dat er dingen om ons heen gebeuren die we niet kunnen verklaren. Die we niet kunnen verklaren met de huidige natuurwetten. Er is een geestelijke wereld om ons heen. Dat moeten we durven toegeven. En dat is nogal wat. Het is een heel moeilijk woord, maar we leven, ik heb het hier opgeschreven, we leven vooral in een naturalistische samenleving. Dat wil zoveel zeggen als alles wat we waarnemen moet tastbaar zijn en anders bestaat het niet. Bovennatuurlijke zaken worden het liefst uitgesloten of verzwegen. De samenleving waar wij in zitten erkent niet dat er bovennatuurlijke zaken zijn. Een hoop mensen doen het wel, maar de wetenschap zegt het kan niet. Het moet tastbaar zijn. Het moet uit te proberen zijn in experimenten. Jezus roept ons op om een geestelijk leven te leiden. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, staat in 1 Korinthe 2, vers 12 tot en met 15. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, opdat wij zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de geest het ons leert. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de geest van God komt. Want voor hem is het een dwaasheid. Hoe vaak, als je het internet opgaat en je gaat zoeken op creatie, hoe vaak zie je wel niet dat mensen die geloven in een schepper uitgemaakt worden voor dwazen en nog veel ergere dingen. Er was een onderzoek, 1 op de 5 Nederlanders geloofde nog in een schepping. Ik zat dat op een forum te bekijken en er werd door een hele hoop mensen gezegd, bleef er eentje van bij. Iemand die zei, dat blijkt maar weer dat 1 op de 5 Nederlanders gestoord is. Het is een dwaasheid voor iemand die Gods geest niet heeft. Hij kan het niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de geest wel bezit, kan alles beoordelen. En zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Als je de geest van God ontvangt, dan ben je in staat om de dingen van God te beoordelen en dan ben je ook in staat de natuurlijke dingen te beoordelen. Het kan samen. Je kan wetenschap bedrijven terwijl je in God de Schepper gelooft. Pas wanneer je dat wil aanvaarden, dat je Gods geest nodig hebt, pas wanneer je dat kunt aanvaarden, kun je met 100% zekerheid zeggen dat de Bijbel de waarheid is. Dan wordt vers 15, nogmaals, vers 15 wordt werkelijkheid. Maar een mens die de geest wel bezit, kan alles beoordelen. Geestelijke zaken, maar ook wetenschappelijke zaken. Nou komt er een hele mooie. Sorry, ik heb een koudje, want ik loop de hele week al te blaffen. Afgodendienst, dat is interessant. We gaan even terug in de geschiedenis. De geschiedenis van Gideon. Iedereen van Gideon gehoord? Ik zal jullie een stukje lezen. Gideon werd geroepen door de Heere God. Gideon die kreeg de opdracht om de Heer te dienen. En de eerste opdracht was, haal die Asherah-paal, dat was een afgod. En die paal was gewijd aan de Asherah. Haal die weg, hak hem om. En het altaar voor Baal, gooi hem omver. En bouw een nieuw altaar voor de Heere, uw God, Yahweh, de God van Israël. En slag daarop de stier van uw vader en offer die aan hem. Nou, Gideon die vond het een beetje spannend. Want het hele land volgde, nou niet het hele land, maar heel veel mensen volgden Asherah en Baal. En dan kwam hij om even te zeggen dat ze Yahweh, de God van Israël, moesten gaan dienen. Dus wat deed hij? Hij ging met een koppeltje mannen, ging hij s'nachts de boel stuk maken en een altaar voor God bouwen. En dan komen we bij de volgende dag. Rechters staat dit, 6 vers 30 tot en met 32. Toen eisten ze van Joas, dat was de vader van Gideon, lever uw zoon aan ons uit, hij moet sterven. Want hij heeft het altaar van Baal al gesloopt en de Asherah-paal omgehakt. Zij tegen de mensen die bij zijn huis te hoop waren gelopen, u wilt het voor Baal opnemen? U wilt hem te hulp komen? Wie het voor Baal opneemt zal nog voor de ochtend sterven. Als Baal een god is, zal hij wel voor zichzelf opkomen. Wanneer iemand zijn altaar heeft gesloopt. En hij gaf Gideon de naam Jerib Baal. En zij laat Baal het maar tegen hem opnemen, omdat hij zijn altaar heeft gesloopt. Vandaag de dag, wie het in zijn hoofd haalt om in de media te zeggen dat God de schepper van hemel en aarde is, wordt aan alle kanten aangevallen. Hij wordt uitgemaakt voor van alles en nog wat. Heel veel mensen lopen te hoop tegen zo'n persoon. Mensen juichen wanneer er eens uit een christelijke hoek een ander geluid komt. Waarom is het zo dat mensen die zo vast overtuigd zijn van hun geloof, evolutie, waarom is het zo dat ze zo ontzettend kwaad worden als jij zegt dat het toch anders zit. Evolutie heeft zichzelf toch bewezen? Baal kan het toch wel zelf voor zichzelf opnemen, als hij immers zo'n machtige god is. Evolutietheorie hoef je toch niet meer te verdedigen, dat is toch allemaal bewezen? Het wordt blijkbaar toch iets zenuwachtig als je er wat over zegt. En nogmaals, evolutietheorie is gebaseerd op ongefundeerde aannames. En vereist van zijn aanhangers een grote mate van geloof. En om kort te gaan, dit is een afgodendienst in een modern jasje. Zij hebben de waarheid, Romeinen 1 vers 25, zij hebben de waarheid over God ingewisseld voor leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Hier zou ik kunnen stoppen. Maar, zeggen een hoop mensen, het is wetenschap, het is geen leugen. Ik kwam iets heel grappigs tegen. Dit is waarvan ze denken dat het ongeveer gegaan moet zijn. Het oudste fossiel begint hier. Dat is Lucy. Ik had er ook een geraamte van kunnen plakken. Ze dachten, dat is het begin van de menselijke evolutie. Ze kwamen erachter dat Lucy toch eigenlijk maar een 99 centimeter grote chimpansee was. De tweede, de Heidelbergman. Die hebben ze eigenlijk opgebouwd, het hele plaatje. Ze hebben één kaakbeen gevonden. En ze dachten dat het er wel zo ongeveer uit moest zien. Kaakbeen had eigenlijk wel verdacht veel weg van een gewoon modern mens. Een kaakbeen, een stukje. En dan heb ik het niet over de hele kaak, maar dan heb ik het over een klein stukje kaak. De Nebraska-man, opgebouwd uit één enkele tand. Ze hebben één tand gevonden en ze dachten dat hij er wel zo uit moest zien. Later kwamen ze erachter dat die tand afkomstig was van een uitgestorven varken. En moet je niet lachen, dat is heel erg. Piltdown man. Weer een kaakbeen. Nou, die moest er ongeveer wel zo uitzien. Rechtoplopend. Maar het bleek uiteindelijk gewoon een kaakbeen te wezen van een moderne aap. En dan gaan we naar de Pekingman. Die zou 500.000 jaar oud zijn. Maar al het bewijs van dit hele geraamte en hoe die eruit heeft gezien. Alles wat ze gevonden hebben is weg. Maar hij staat nog steeds in de boeken. Neandertalenman, die vond ik zelf heel grappig. Want die spreekt het meest aan. Dat is deze. Bleek uiteindelijk een man te wezen, een oudere man die aan artritis geleden heeft. Nee, het was een aapachtige. Nee, het was gewoon een oude man die aan artritis geleden heeft. En dan gaan we naar de New Guinea man, New Guinea man. Daar kwamen ze uiteindelijk achter dat het een skelet was die niet ouder was dan 1970. En dan komt de Chromagnon man. En daar zeggen ze ook dat het een aapachtige was. Maar ze kunnen eigenlijk geen verschillen ontdekken tussen de moderne mens. Dat was gewoon al een moderne mens. En als de laatste, er staat heel leuk bij de modern man. This genius thinks we came from a monkey. Deze genie denkt dat we van een aap komen. Al deze plaatjes die wij geleerd krijgen in de boeken, op Discovery Channel, op National Geographic, is allemaal vals. Maar we houden vast aan de leugen. Want we hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. En beter vasthouden aan een leugen dan je onderwerpen aan een schepper. Niet mijn woord hoor. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wat moeten we? Even kijken waar ik verder ga. Ik sla er even een paar over als jullie het niet erg vinden. Ik wou zeggen wetenschap aan de kant zetten. Maar dat gaan we niet doen, want ik heb net al aangetoond dat de Heere God het prima laat onderzoeken. Want Jezus zegt het voornaamste, luister Israël, de Heer onze God is de enige God. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. We mogen God lief hebben met heel ons verstand en daar hoort wetenschap bij. Geen probleem, maar we moeten niet denken dat we de waarheid anders kunnen voordoen dan dat Jezus ons geleerd heeft. Blijf geworteld in Jezus. Heel belangrijk. We zijn zo snel geneigd om mee te gaan in wat de grote massa zegt. Gideon moest het opnemen tegen een heel land. Hij vond een paar man die hem wilden helpen. Maar dat was een hele moeilijke opdracht. En het was maar goed dat hij wist dat de Heere God bij hem was. En dat de Heere God voor hem zou zorgen. Zo ook met ons. Blijf geworteld in Jezus. Colossenzen 2, vers 6 tot met 8. Volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Hou vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities, op menselijke wetenschap zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wetenschap en niet op Christus. We moeten ons niet laten misleiden, we moeten onderzoeken. Laat je niet zomaar wat vertellen. Onderzoek. En ik zeg niet dat jullie nou allemaal moeten gaan zeggen en allemaal er helemaal in moeten duiken. Ik denk dat ik een van de weinige rare figuren ben die daar helemaal in duikt. Dat is ook mijn hobby. Maar het is goed om vast te houden aan wat Jezus ons geleerd heeft. Hij is de waarheid, de weg en het leven. Niemand komt tot God de Vader dan door hem. En dat is de uitdaging. Om vast te houden aan het evangelie, ook al zegt de hele wereld dat het anders is. Al zegt de hele klas dat het anders is. En wij hebben heel wat tieners in ons midden. En dat vind ik wel heel tof. Die hebben het gewaagd om in de klas werkstukken te houden over creatie. Tegenover leraren die echt niet lief waren voor ze. Afgelopen heb ik de reacties gehoord hoe ze door de leraren bekritiseerd werden. Nou, ik vind het nogal wat om je leerling op die manier aan te spreken over, geloof je daar nog in? Maar ze hadden het lef om God als schepper in de klas naar voren te brengen. En als onze tieners dat kunnen, dan kunnen wij dat ook. Maar, nogmaals, blijf dicht bij Jezus. Want als hij voor je is, wie zal er dan tegen je zijn? Nou, als jullie nog wat willen onderzoeken. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Degeneratie, een boek van Peter Schelen. Is heel veel om te doen geweest. Ik vind het zelf een heel goed boek. Het heeft meerdere hoofdstukken. Hoofdstukken voor de mensen die er echt diep in willen. Hoofdstukken voor mensen die het globaal willen weten. Het is een leuk boek, een interessant boek. Het tweede boek, De Zwarte Doos van Darwin. In het Engels is het The Black Box of Darwin. Die heb ik zelf nog niet gelezen, maar het schijnt ontzettend sterk te wezen. En dan een paar websites waarvan ik twee toch echt wil aanbevelen. En dat is de tweede, verzwegenwetenschap.nl. En de laatste, creatie.info. Op die laatste, daar leggen ze eigenlijk ook onderwijsmateriaal uit voor leraren. Om op scholen creatie te onderwijzen. Dus dat is wat eenvoudiger. Als je geen zin hebt om je in allerlei termen te verdiepen, het is wat eenvoudiger gebracht. Ik kan het jullie aanraden om daar eens naar te kijken. De laatste, ik geloof dat het de laatste is, kun je ook films, dvd's kopen. Als je dat te duur vindt, kun je dezelfde dvd's online bekijken. Dus downloaden. En dat mag. Het is ontzettend goed. Goed. Tot zover.